Waar ik het vandaag met jullie over wil hebben, is over leiderschap. En afgelopen jaar heb ik het thema gehad, en nog steeds, en dat ging over koningen. En koningen zijn natuurlijk leiders. En op een dag had ik zoveel preken al gemaakt over koningen en ging ik dingen met elkaar vergelijken. Ga je koningen met elkaar vergelijken, wat de ene wel goed doet en de ander niet. En wanneer ze wel door God gezegend zijn en wanneer niet. En wanneer hun leger groeit en wanneer hun leger niet groeit. Wanneer de armoede is, rijkdom enzovoort enzovoort. En voordat ik het wist was ik het spoor al helemaal bijster. Dus ik denk bij mijn eigen van, ik moet daar iets voor verzinnen. Dat ik dat allemaal netjes op een rijtje kan zetten. Dat ik... Ja, en ook voor de andere mensen, maar ook vooral voor mijzelf. En op een dag moest mijn zoon een scriptie maken over leiderschap. En hij was zo YouTube aan het afspeuren en ik was bezig met de preek aan de tafel. En hij zat in de kast. We hebben een kleine kast, daar staat de computer in. En ik zat zo te luisteren wat hij aan het luisteren was. En het ging over leiderschap. En in één keer... kwam me te binnen, ik denk, deze man is een christen. Ik zeg, Simon, stop eens even. Deze man die iets vertelt over leiderschap, dat moet een christen zijn. Dat kan niet anders. Ze zijn gaan googlen, en jawel. Deze man was een christen. En hij sprak voor hele grote organisaties, zoals Microsoft, Google, en enzovoort, enzovoort. Alleen hij deed één ding niet, vertellen dat hij een christen was. Maar alle informatie haalde hij uit het woord van God. En op een dag vroeg een van die grote CEO's aan hem, waar haal je toch die informatie vandaan? We hebben zoveel boeken, maar wat jij vertelt is hartstikke nieuw. Hij zegt, dat wil je niet weten. Jawel, jawel, dat willen we weten. We betalen er goed geld voor. Wat is de bron van jouw informatie? Hij zegt, je wil het echt niet weten. Nou, uiteindelijk vertelde hij het. Hij zegt, alle informatie komt uit Gods woord. En als je dan de reactie ziet van mensen, dat kan gewoon niet. Weet je, ze hebben God verlaten, maar het kan gewoon niet. Dus dat is naast Gods woord ook een beetje de basis van mijn boodschap vandaag. Waarom zeg ik dit? Deze man die had namelijk daar wel een raamwerk voor ontworpen of bedacht. En ik denk bij mijn eigen, ja, waarom zou ik het dan doen? Als deze man daar al boeken over geschreven heeft. Ik dacht, ik vind het wiel uit, maar... uiteindelijk dus niet. En dus vandaag gaat het over leiderschap. Kijk de volgende dia misschien zien. Nou, dit is een hele bekende, hè? Kennen jullie hem? Ja. Je hebt leiderschap natuurlijk in allerlei vormen. Je hebt leiderschap in huis. De vader, de hoogpriester van het huis. De moeder die naar binnen gericht de leiding in het huis geeft. Leiderschap in de gemeente. Leiderschap op het werk. Leiderschap van een vereniging. Als kinderen samen wil gaan spelen, dan wil één de leider zijn. In alle kleuren en maten heb je die. En ik wil even het volgende plaatje hebben. Als ik kan. Ja, de eerste, ik geef 5 sleutels voor leiderschap. En ik denk, ben ervan overtuigd dat iedereen er wel iets mee kan doen. En de laagste niveau van leiderschap, dat is niveau 1. En dat gaat uit van je positie. Je hebt als leider heb je een positie gekregen. En iedereen kan voor die positie worden aangewezen. Ik vind dat jij goed bent, dus jij bent de leider van deze groep. Zo zou dat bijvoorbeeld kunnen. Maar dat is het laagste niveau. En wat is daar een kenmerk van? Mensen volgen jou omdat ze dat moeten doen. En vooral even de nadruk op moeten. Jij bent de baas, jij bent de supervisor en al die mensen die vallen onder jou. En daar begint het eigenlijk. Het begint bij dat je een positie krijgt. En bij die positie horen bepaalde rechten. En als je op je rechten gaat staan, dan moeten mensen jou volgen. Alleen dan ga je het heel moeilijk krijgen. Ik zal een voorbeeld geven. Ooit, meer dan 30 jaar geleden, werd ik aangesteld. Kreeg ik een positie als oudste, als leider in de Pinkstergemeente in Eindhoven. als ik daar nou op mijn rechter was gaan staan. En dan zei ik, kijk, vandaag ben ik oudste. En ik wil graag dat u doet wat ik zeg. En ik kan op mijn rechter gaan staan. Oudsten hebben bepaalde rechten. Vanuit Gods woord. Maar als je die gaat preken, dan word je al heel gauw aangekeken van jij wel. Er is bijvoorbeeld een bijbeltekst dat een oudste en leraar, die komen dubbele eerbetoon toe. Hè? Het staat in de Bijbel. Al kreeg ik maar de helft. Dat krijg je niet. Maar ja, ik wil het wel graag hebben. En u moet mij dat geven. Het staat hier toch in de Bijbel. Ik heb er recht op. Dan gaat het mis. Dat loopt niet lekker. Je kan wel zeggen, ik wil een beetje respect hebben. Ik ben oudste. Maar dat gaat niet. Wat zou er dan van terecht zijn gekomen? Ik denk niet dat ik hier vandaag had gestaan. Als ik dat gedaan had. Maar je moet jezelf twee dingen afvragen. Als je ergens in een positie komt als leider. Of misschien ben je wel leider. Dan moet je afvragen, wat ga ik doen om mezelf te ontwikkelen als leider? En de tweede vraag die je moet doen is, wat doe jij om anderen te laten ontwikkelen? Het is niet alleen jezelf, maar ook anderen. Waarom is dit zo belangrijk? Nou, de hele wereld heeft namelijk problemen met leiders. Trump, je hoeft de kamer op te slaan. Die in Rusland zit, Poetin, die Kim die we net gezien hebben. Mensen zitten in hun maag met leiderschap. Ze weten niet meer wie ze moeten volgen. En deze leiders, of het nou goede zijn of slechte, leiders hebben bepaalde invloed. En dat kan goede invloed zijn en dat kan slechte invloed zijn. Wie van jullie heeft wel eens voor een baas gewerkt, waarvan je dacht, ik ben blij dat ik er niet meer voor werk, of ik ben blij dat hij weg is, of wat dan ook. Maar een paar handjes. Ik kan ze alle twee omhoog doen. Weet u, leiderschap bepaalt of mensen een gemeente verlaten, ja of nee. Ik bedoel, ze hebben altijd wel smoesjes. Kijk, ik ben 30 jaar oudje geweest. Ik heb ze allemaal voorbij horen komen. Maar mensen gaan weg vanwege slecht leiderschap. En dat is hard, maar het is zo. En als je het dan vraagt, dan komt van alles naar buiten. Maar niet waar het uiteindelijk om gaat. En later hoor je dan via die broeder van Rossum. Ik was die man helemaal zat. Ja, dat kan, hè. Maar op dat moment wordt dat niet tegen jou gezegd natuurlijk. Maar het is wel zo. Weet u, het is moeilijker om een gemeente te leiden dan een bedrijf. Weet u dat? Waarom? Dat is heel simpel. Als ik supervisor of manager ben in een bedrijf, dan moet jij mij volgen. Ja? Want anders krijg je namelijk, word je ontslagen. Hè? Je doet je werk niet, je krijgt geen loon. Houdoe. Maar in een gemeente werkt dat zo niet. Als ik zeg, jullie moeten dit doen, jij moet dat doen, jij moet zus doen, jij moet zo doen. Dan is binnenkort de hele gemeente leeg. Mensen doen dat omdat ze willen. Willen en moeten, dat is een verschil. Je moet maar eens 5 jaar iets aan leiding gaan doen in de gemeente. Of het nou bij de kinderen is, of hier, of zangdienst, of wat dan ook. Je moet maar eens gaan doen. Maar goed, kunnen we daar voorbeelden van zien uit de Bijbel? Jazeker kunnen we dat. Als je kijkt bijvoorbeeld in 2 Kronieken 10, van 1 tot en met 17, dan zie je het verhaal over Rechabeam. En dan pak ik even vers 12. En er staat in vers 12, toen Jerobeam en de andere Israëlieten op de derde dag bij koning Rechabeam terugkwamen, zoals hun gezegd was, gaf de koning hun een hardvochtig antwoord. De koning gaf een hardvochtig antwoord. Wat was namelijk het geval? Koning Salomo was overleden, maar in het Wij kennen dus koning Salomo alleen maar van dat hij hele goede dingen deed. Maar het laatst van zijn leven was het niet zo'n prettig man. En hij ging erop bij het volk. En het volk moest doen wat hij zegt. En de lasten waren heel hoog. En Jerobeam die had gevraagd aan Rechabeam, die toen koning was, van verlicht alsjeblieft onze lasten. En hij zegt, nou laat mij er 3 dagen over nadenken. En dan geef ik jullie een antwoord. Of jullie lasten verlicht worden, ja of nee. Nou, wat gebeurt er? Er kwam een hardvochtig antwoord. Hij legde de raad van de oudsten naast zich neer. En antwoordde zoals de jonge mannen hem hadden aangeraden. Hij had namelijk 2 groepen geraadpleegd. De oudste, de oude raadgever van zijn vader. En de jongere, zijn vrienden zou ik maar zeggen. Ik zal u een zwaar juk opleggen. Sterker nog, ik zal het zelfs verzwaren. Mijn vader heeft u gehoorzaamheid geleerd met zwepen. Ik zal u gehoorzaamheid leren met schorpioenen. De koning gaf dus geen gehoor aan het verzoek van het volk. Dit is dus het begin van de scheiding van het koninkrijk Israël in 2 rijken, Juda en Israël. Ja? Hij maakt dus heel slecht gebruik van zijn positie. Jullie doen gewoon wat ik zeg. En als je dat niet doet, dan gaat de zweep erover. Daar kwam het eigenlijk op neer. Hij maakt dus heel slecht gebruik van zijn positie als leider. En iedereen die begint als een leider, en dat kan ook in het gezin zijn hoor. Je gaat je gezin leiden, je gaat trouwen, komen kindjes, dan moet je je gezin gaan leiden. Iedereen die dat gaat doen, die moet bepaalde dingen leren en je begint als het ware op positie nummer 1, op deze positie. En dat is ook de plaats waar je gaat bepalen wie wil ik zijn als leider. Misschien krijg je een job als voorman, projectleider, supervisor. Als je die krijgt en je begint pas net, je bent nog helemaal niks. Ja, dan ga je bepalen wie wil ik zijn. Wie wil ik zijn voor de mensen waarvoor ik die voor mij werken? Weet u wat een kenmerk is van een positieleiderschap met slechte eigenschappen? Mensen geven minimale tijd aan jou. Ze geven precies wat ze verplicht zijn om jou te geven en niet meer en niet minder. En ze volgen jou alleen maar omdat je een hogere positie hebt als hun en voor de rest niks. Mensen volgen jou omdat ze dat moeten. Ik zal een voorbeeld ervan geven. Misschien de volgende dia. Oh nee. De foto heb ik niet tussen, maar ik ga het wel geven. Meest van ons werken allemaal. Ik heb wel eens bij een bedrijf gewerkt. En dat was een bedrijf van 8 tot 5. En wat gebeurde er om 4:30? Dat is heel bijzonder. Je moet er maar eens gaan kijken als je in zo'n soort bedrijf werkt. Dan zou je het misschien wel weten. Maar wat gebeurt er om 4:30? Mensen gaan beginnen om aanstalten te maken om naar huis te gaan. Om 4:30. Het bedrijf sluit pas om 5:00. Dus om 4:30 gaan ze hun bureau al een beetje opruimen enzovoort enzovoort. Om 4:45 gaan ze wat ik noem social talk doen. Het was toch een leuke dag vandaag, ik heb flink kunnen werken en dat soort dingen. Dan gaan ze niet om 5:00 doen, nee, je kan beter social talk in de tijd van je baas doen, anders kost het namelijk je eigen tijd. Hè? Dus 4:45 gaan de mensen social talk doen. Nou, om 4:50, nou, ik moet toch nog even naar de wc. Ja, waarom zou je niet in je eigen tijd naar de wc gaan? Je kan beter in de tijd van je baas naar de wc gaan. Kom je bij de wc, staat een hele rij, want iedereen denkt namelijk zo, dus je staat daar nog eventjes. Uiteindelijk kom je van die wc af, 4:55. En dan begint het aftellen, hè? Klaar voor de start, hè? 5:00, bam, prikklok erin. Als het liefst nog vooraan staan. Auto achteruit geparkeerd in de parkeerplaats, zodat ik boem in 1 keer weg kan. Om 5:00 is iedereen weg. En als je daar dan staat en je kijkt, hele zaal leeg, parkeerplaats leeg. En als je dan christen bent, zou je bijna denken, heeft de Heer nou de heiden opgehaald? zijn heidenen opgenomen. Ken je dat? Dat is leiderschap op niveau 1, wanneer mensen gebruik maken van hun positie en rechten. Alleen omdat jij een titel hebt. Nou, 2, die staat er al. Als je een stapje hoger gaat, dan zie je al, het is heel anders. Bij 2 is, krijg je permissie en relaties. Je kunt mensen aardig vinden zonder ze te leiden, maar je kunt mensen niet goed leiden zonder ze aardig te vinden. Laat deze even op je inwerken. Je kunt mensen aardig vinden zonder ze te leiden, maar je kunt mensen niet goed leiden zonder ze aardig te vinden. Een verschil met niveau 1. Hè? Met niveau 1 is, je moet iemand volgen. En hier is, mensen volgen je omdat ze dat willen. Nou, welke komt er beter op je over? Denk de tweede. Hè? De eerste is dus, het is je positie, is je recht. En de tweede is, mensen geven jou permissie. Je krijgt een relatie met hen. Nehemia was zo iemand. Ik wilde graag Bijbelse voorbeelden bijhalen, zodat u niet ziet, dit is alleen maar iets uit een boekje. Nee, Gods woord zegt dat ook en laat het ook zien. En u kunt dit ook in uw leven, naast uw leven houden en ook op uw werk gebruiken, waar u maar wilt. Er staat in Nehemia 2 vers 17. Maar nu zei ik tegen hen, u ziet in welke ellende wij verkeren. Dat zegt Nehemia dus tegen de mensen daar. Jeruzalem ligt in puin en de poorten zijn in vlammen opgegaan. Laten we de stadsmuur weer opbouwen, zodat we niet langer het mikpunt van spot zijn. Ik vertelde hun dat mijn God mijn bescherming had geboden en ook bracht ik de woorden van de koning over. Laten we dan meteen met de herbouw beginnen, zeiden ze. En ze pakten gelijk aan. Met andere woorden, de mensen wilden Nehemia weer helpen. Voel je het verschil? Die ene Bijbeltekst van daarnet en nu. Nehemia had dus connectie met mensen. Niveau 1, mensen geven je het minimale. Niveau 2 is dat mensen meer geven. Hoe zie je dat bijvoorbeeld op je werk? Als je een baas hebt en er moet nog net iets af, het wordt 4:15. Dan doe je dat. Dan doe je dat. Dat is het verschil. Op mijn werk had ik ook iemand. Ja, kent iemand die tv-serie Allo Allo? En dan heb je op een gegeven moment die Herr Fliek, hè? Die van de Gestapo. Hè? Ik weet niet of jullie dat kennen. Iedereen heeft een hekel aan die man. En niemand wil iets voor die man doen. En ik had op mijn werk, ja, ze noemden hem ook Heer Fliek, want hij liep ook zo en hij deed precies hetzelfde. Hij had ook de bijnaam Heer Fliek. En hij begreep maar niet waarom de mensen eigenlijk niet deden wat hij zei. Hij was supervisor. En ik ben op een dag naar hem toe gegaan en ik zeg, joh, kom eens even hier zitten. Laten we eens even met elkaar praten met een bak koffie. En ik heb hem heel tactisch proberen te zeggen wat er mis met hem was. En ik kwam eigenlijk hierop neer. Ik zeg tegen, joh, de mensen vinden je gewoon niet leuk. Ik weet dat het hard is, maar de mensen vinden je niet leuk. Je vraagt nooit eens aan de mensen hoe het gaat, hoe het met hun in persoonlijk leven is. Als ze een keer vrij vragen, dan probeer je dat niet te regelen voor hun. Hè? Maar dan zeg je, zoek het zelf maar uit. En als er niemand is, dan dien jij hier te zijn, enzovoort, enzovoort. Elke keer op zijn strepen staan, zijn bazen vonden het mooi en zijn personeel niet. Heb je wel zo iemand gekend op je werk? Nou, ik wel. En dan is het heel moeilijk om met zo iemand om te gaan. Maar toch moet je dat leren. We hebben allemaal wel iemand die we niet leuk vinden. En ik ben oudste geweest. En dan Dan heb je altijd mensen die je leuke vindt en mensen die je niet leuke vindt. Maar ja, dan kan je niet zeggen van jou vind ik leuk en jou vind ik niet leuk. En dat, zo gaat het niet. En dan in het begin had ik daar heel veel moeite mee. En ik liep met mijn vrouw bij de in de CNA. Dat is al jaren terug gelukkig hoor. En op een gegeven moment zag ik bepaalde mensen. Oh, nee. En wij doken weg. Zodat ze ons niet zouden zien. In de CNA. Die hebben jullie natuurlijk nooit gehad, hè, dat je mensen ontloopt. Maar ik heb dat wel. Maar ze hadden mij niet gezien. En het goede nieuws was, ze wilden hun niet zien en ze hadden mij niet gezien. En dat vond ik, op dat moment vond ik dat heel prettig. Maar zo werkt dat niet als leider. Je moet je daar ook in ontwikkelen. Om mensen aardig te vinden, ook al passen ze niet helemaal in jouw straatje. Je moet relaties gaan ontwikkelen. Kijk dan wat ze wel leuk vinden. Leider op niveau 2, dit niveau, permissie in relaties, die kunnen 3 dingen heel goed. De eerste is, ze luisteren heel goed. Ze zetten zich er helemaal voor in. Om langzaam naar de mensen toe te bewegen. Niet heel snel, maar langzaam naar de mensen toe te bewegen. En ze luisteren goed. Ze observeren. Ze weten precies waar hun mensen zijn en wat ze aan het doen zijn. Zonder dat ze elke keer moeten vragen, wat ben je aan het doen, wat ben je aan het doen. Ze weten dat, ze hebben overzicht. En punt 3, het zijn mensen die willen leren. Leren van anderen. Leren van hun ervaring. En hebben vaak dus een houding van dienen. En ze houden ervan om te dienen. In Amerika kwam ik in een restaurant. En dan, dat was een restaurant. Daar vonden de mensen het leuk om jou te dienen. Niet met kauwgom. Nee, ze vonden, wat kan ik voor u doen, meneer? Waar kan ik u mee van dienst zijn? Een cultuur van dienen is veel fijner als een cultuur van niet dienen. Als je een winkel inkomt, in een kledingzaak of wat dan ook, dan zien ze, oh, er komt weer een klant binnen. In plaats van dat ze, en als ze zeggen, kan ik u helpen, dan zie je aan het gezicht van een beetje snel graag. Het is niet van, ja, ik weet niet precies hoe ik het moet uitleggen, maar echt iemand willen helpen. Ik vind het leuk om hier te werken. Jij komt bij mij de winkel in. En ik wil jou zoveel mogelijk van dienst zijn, zodat jij kan kopen wat je wil hebben. Ik wil ook advies geven, hè, van als hij het maar koopt, staat voor geen meter. Maar als hij het koopt, prima, dan is hij ermee de deur uit. Weet je, dat je ook dat je zegt, nou, meneer of mevrouw, ik zal het hier niet nemen, maar deze staat u misschien veel mooier. Dat is een hele andere cultuur. Cultuur van dienen. Het vermogen om met mensen om te gaan. Niveau 2. Je hebt een permissie. Dan gaan we nog een niveau hoger. Het derde niveau. Kom eentje op erbij. Productie. En het sleutelwoord is resultaat. Mensen volgen je omdat je iets gedaan hebt. Voor de organisatie of voor de gemeente. Je hebt een momentum gekregen. En dan ga ik uitleggen wat dat is. Momentum is stuwkracht. Je bent in de winning, moed en niets doet je pijn. Je kan het zien als op een voetbalveld. Als eenmaal het team begint te spelen, dan volgen de doelpunten vanzelf. Maar als een team niet in de wedstrijd komt, ja, dan kan je Real Madrid zijn, maar dan win je nog steeds niet. Hoe zit dat dan in een gemeente? Hoe zit dat in een bedrijf? Het is de voorkant van een gemeente of van een bedrijf. Daar waar je boter bij de vis krijgt, zoals ze dat zeggen. Je gaat namelijk produceren. En wat wil dat zeggen? Je gaat produceren omdat je een voorbeeld bent. Mensen willen jou volgen omdat je een voorbeeld voor ze bent. Datgene wat je doet, Dan staan ze achter en dan willen zij ook. Jezus, wat deed hij? Ik doe de dingen die ik de Vader heb zien. Staat in de Bijbel, hè, of niet? Ja? En dat is wat Jezus ook van ons verwacht. Wat God van ons verwacht. Dat Jezus in ons hart leeft. En dat mensen op een gegeven moment zeggen. Die vent of die vrouw of die man. Die heeft iets en dat wil ik ook. En ze gaan je volgen. De dingen die je doet. En dan mag je op Jezus wijzen natuurlijk. En dan zeg je, ja oké, maar ik doe die dingen, maar ik kan die dingen doen, omdat Jezus Christus die dingen in mij doet. He, en natuurlijk, je mag zien hoe ik de dingen doe, maar het is de bedoeling dat je op een gegeven moment dat zelf gaat doen. Produceren. Mensen gaan mij volgen om wie ik ben in Christus Jezus. En uiteindelijk gaan ze zelf ook produceren. Je gaat als het ware de dingen voor de mensen modelleren zoals zij ze willen zien. De grootste motivatie in deze wereld is dat mensen altijd willen zien wat anderen doen. En als ze het zien, dan gaan zij het doen. Je doet het als het ware voor. Zo en zo moet je doen. Oh ja, dan ga ik het ook zo en zo doen. En zo wordt alles in de praktijk ook geleerd. Hè? Een dakdekker leert ook aan een leerling dakdekken hoe hij het moet doen. Kijk, zo en zo moet je doen en op een gegeven moment gaan ze het zo ook doen. Dus als het ware ga je het voor hun, in hun beeldnis ga je als het ware voor hun maken. Dat ze het als het ware zien. En als je dan mensen gaat aanstellen. Omdat zij ook productief gaan worden. Dan hebben we vaak een hele hoop eisen. Stel je wil een ouds hebben in de gemeente. Waar moet hij aan voldoen? Of een bedrijfsleider. Waar moet hij aan voldoen? De eerste vraag die je dan altijd moet stellen. Voldoe jij eraan? Want mensen, wat jij bent, dat produceer je namelijk ook. Ja? Ik zal even een eenvoudig voorbeeld geven. Als ik een spons in vuil water doe. En ik knijp hem uit, komt er vuil water uit, of niet? Of komt er dan schoon water uit? Nee. Dus wie jij bent, dat produceer je ook. Dus je kan alle eisen hebben die je maar wilt, maar als je er zelf niet aan voldoet, hoe kan je dan verlangen dat iemand anders eraan voldoet? Hoe wil jij dan dat voorbeeld zijn? Gaat toch niet? Jarenlang geleden hier in Helmond was er een jonge man die naar mij toe kwam. En volgens mij is hij hier ooit ook wel eens in de gemeente geweest, maar doet er niet toe. Hij kwam naar me toe en hij zegt, ja, ik kan niet aan een vrouw komen. Ik zeg, oh. Ik zeg, waar moet hij dan aan voldoen, die vrouw? Ja, ze moet goed met geld om kunnen gaan, schoon in de huishouding. Nou, een hele rij van hier tot Tokio. Ik zeg, deze week kom ik bij jou thuis. Is dat goed? Ja, is goed. Dus ik ging op een gegeven moment naar zijn huis. Ik kom daar, in zijn flat, nog geen vloerbedekking op de grond. Kistjes waar sinaasappels in zaten, waar ik op moest gaan zitten. Een tv, toen al, hè? Nog groter als dat bord daar. Nou, ik praat toch zeker al over 15 jaar terug, hè? Dus die dingen, die waren schrikbarend duur, hè? Ik zeg, nou, ik weet al wat er mis is met jou. Oh, dat heb je snel gezien, zegt hij. Alleen al binnenkomen. Ik zeg, ja. Ik zeg, je hebt zo'n verlanglijst over een vrouw die je wil hebben, hè. Ik zeg, dan mag die vrouw dus op zijn minst dezelfde verlanglijst hebben richting jou, hè. Goed met geld omgaan. Ik zeg, daar hangt een tv, je hebt nog geen vloerbedekking, man. Ik werd de deur uitgezet, hè. Ja, ik ben de deur uitgezet. Maar snap je waar ik heen wil? Wat voor voorbeeld ben je nou als vent dan? Helemaal niks. Uiteindelijk is het wel met hem goed gekomen, hoor. Maar het momentum. Wat is momentum? Iedereen heeft wel eens in een trein gezeten, hè? als je in een trein zit en hij staat stil en je legt er een betonblok voor van ongeveer zo dik, voor de wielen, dan gaat die trein niet rijden. Dan komt hij niet omheen. Diezelfde trein met 100 km per uur rijdt op dat betonblok, dit betonblok. Wat gebeurt er met dat betonblok? Wordt helemaal verpletterd. Ja. Als je momentum hebt, dan heb je dus kracht. En als je kracht hebt, dan ga je overal dwars doorheen. Wat wil ik er eigenlijk mee zeggen? Als je dat nou met problemen hebt bijvoorbeeld. Als je een probleem hebt en je staat stil, los je het probleem niet op wel. Maar als je kracht hebt, ga je dwars door het probleem heen. En dat is het hebben en het creëren van momentum. Wat gebeurt er nou in het bedrijfsleven? Dan heb je managers. Managers proberen problemen op te lossen. Maar leiders nemen momentum. En wat is daar het voordeel van? Als je momentum hebt en je komt op stoom, ja, dan verdwijnen 80% van de problemen, ga je dwars doorheen. Boom, hou nog 20% over. Maar als je stilstaat en je doet niks en je gaat het proberen op te lossen, het wordt van kwaad tot erger. Dus eigenlijk zeg ik, in het bedrijfsleven hebben ze goede leiders nodig en geen managers. En zeker in een gemeente. Als je gemeente gaat managen, dan gaat het helemaal fout. Helemaal fout. Heb je leiders nodig. En zo is het ook met die trein. Die trein, die krijgt momentum. En er komt een dikke betonnen muur en bam, hij gaat er doorheen. En zo moet ook ons leven zijn als christen. Dat je momentum neemt. Op het moment dat het gaat. Op het moment dat je draaiende bent. Dan verdwijnen een heleboel problemen in je leven. En dat is ook logisch, hè. David, hij stond stil. Ja. En toen zegt die mooie vrouw. Terwijl dat zijn leger aan het vechten was en in beweging was. En de overwinning voor hem aan het halen was. Deed hij niks. Hij stond stil. En had een groot probleem. Weet u? Als je werkt, heb je vaak geen tijd voor je problemen. Dat is gewoon zo. Je bent bezig. Je bent in beweging. En zo moet je dat ook geestelijk zien. Dat je in beweging bent. Zo iemand die momentum had, was dus ook aan de andere kant, ook koning David. Ik geef nou net even een minder goed voorbeeld. Maar een goed voorbeeld van David was in 1 Kroniek 11... Vanaf vers 1. En ik zal het voorlezen, kunt u het opschrijven. De Israëlieten kwamen bij David in Hebron en zeiden tegen hem: hier zijn we, uw eigen vlees en bloed. Ook vroeger al, toen Saul nog koning was, was u degene die de troepen van Israël aanvoerde. U gaf het voorbeeld, hè? Onthoud, hè? Het voorbeeld zijn. Niveau 3. De Heer uw God heeft u beloofd. Je zult mijn volk Israël wijden. Je zult vorst over mijn volk Israël zijn. De ouds van Israël kwamen bij de koning in Hebron. En daar sloot David ten overstaan van de Heer een verdrag met hen. En zij zalfden hem tot koning van Israël, zoals de Heer bij monden van Samuel had voorzegd. Dus David, hij maakt gebruik van het momentum. Hij geeft het goede voorbeeld. Hij ziet dat de mensen hem willen gaan volgen. Ja, en het moment van het koningschap gaat dus aanbreken. Hij gaat vooruit. Hij gaat niet bij de pakken neerzitten. Hij had het al eerder kunnen doen, maar toen had hij het momentum nog niet. Hè? Als je het verhaal van David goed kent, hè, had hij Saul al kunnen doden toen in die spelonk. Hè? Had hij maar, het was nog niet het momentum. Hij had nog niet het hele volk achter zich. En op het moment dat hij het momentum had, ging het als een sneltrein. Eentje verder, als ik kan. Personen ontwikkelen en reproduceren. Dus net hebben we het gehad over dat je aan het produceren bent. Maar een goede leider zorgt ook dat anderen zich kunnen ontwikkelen. Reproduceren. Dat andere mensen zich kunnen ontwikkelen. Als je hier in een gemeente bent en je komt hier al 10 jaar en je bent nog niet gegroeid, dan is er toch iets aan de hand, of niet? En dan mogen de oudsten, de leiders, de leidinggevende, degene die bijbelles geeft, mogen zich dat dan aanrekenen. En u zelf natuurlijk ook, want u zelf moet natuurlijk ook wel willen leren uiteraard. Hè? Willen leren. Leiders worden groot niet vanwege hun macht, dat denken een hele hoop wel, maar vanwege hun vermogen om anderen te machtigen, om te delegeren. Eén zo iemand was Jozefat. Jozefat in 1 Kronieken 17 vers 1 tot en met 10. En daar staat vanaf vers 6. Het vervulde hem met trots dat hij de Heer gehoorzaamde en ook verwijderde hij de offerplaatsen van Asjapalen uit Juda. In het derde jaar van zijn regering stuurde hij zijn ambtenaren. En nou noemt hij een heel rijtje ambtenaren op. En met het wetboek van de Heer. En ze gingen alle steden van Juda langs om het volk te onderrichten. Met andere woorden, de koning had anderen gemachtigd om anderen weer te leren. En dan gaat dat veel sneller. Want stel dat ik het nou alleen wil doen. En ik heb zoveel mensen onder mij als volk. Dat gaat heel moeilijk, hè? Maar dan heb ik wel de macht alleen in handen. Ja, sommigen kiezen daarvoor. Niveau 1, hè, die in Noord-Korea zit. Bijvoorbeeld. Maar Jozefat deed dat niet. Hij wilde dat het volk leerde. En wat staat er dan? In vers 10. Alle omringende koninkrijken waren bevangen door de vrees van de Heer. En daarom vielen ze Jozefat niet aan. Een aantal Filistijnen droeg een las zilver aan hem af en de Arabieren brachten hem vee 7700. Weet je wat hier zo bijzonder aan is? Dat zelfs je vijanden jouw eer komen bewijzen. Want ik bedoel, de Filistijnen en de Arabieren tot de dag van vandaag zijn nog steeds vijanden van Israël. Ja? Maar dat is de uitstraling die je dan op een gegeven moment hebt. Mensen willen jou dienen. Mensen hebben zelf een bepaalde macht. En ze produceren dat naar anderen toe. Dus je krijgt allemaal leiders in dorpen, in steden, in alles wat er gebeurt. Dus jouw leger wordt sterker. De bevolking wordt sterker. De gemeente wordt sterker. En er ontbreekt niets. Een goede leider laat dus de gemeente of het bedrijf waarvoor die werkt en de mensen groeien. Het vergroot jouw capaciteit. In je eigen, maar ook in de gemeente. Het is daarom belangrijk voor leiders om te weten wie je aanstelt. Welke functie krijgt hij of zij in de gemeente? Ik heb hier wel eens verteld, wij doen er altijd jaren over om oudsten aan te stellen bij ons in de gemeente. En als je dan de mensen moet geloven, Michel, het wordt zo druk. En er moet leiding bij komen, hè? Het liefst morgen. Maar zo werkt dat niet. Een kunst om leiding aan te stellen is niet moeilijk, maar het is een kunst om de goede leider aan te stellen. En dat gaat vaak gepaard met gebed. En want wij kunnen wel zien met wat de oog goed is. Maar dat wil niet zeggen dat God het goed vindt. Ook David, hè. Haal die broers van David. Oh, die is nog sterker, die is nog beter. De meest onbeduidende, die hadden ze op het veld gelaten. En laat dat nou net degene zijn die God op het oog had. Het is belangrijk om te weten wie je aanstelt. Als je de verkeerde aanstelt. En je vraagt op een gegeven moment af van hoe komt het dat mijn gemeente in één keer helemaal leeg is, dan ben je te laat. Het is ook belangrijk om de persoon die je aanstelt goed te positioneren. Zodat hij zijn eigen talenten gaat ontdekken. Zijn eigen kracht gaat ontdekken. Heeft u ooit iemand meegemaakt die zei van... Ik heb het maximale eruit mijn leven gehaald, omdat ik weet dat ik niet weet waar ik goed in ben. Ik ben ergens niet goed in en daarom heb ik het maximaal uit leven gehaald. Klopt niet, hè, wat ik nou zeg, hè? Nee. Ik heb het maximaal eruit kunnen halen, omdat ik weet waar ik goed in ben. Ja? En als je die mensen zo positioneert en ze ontdekken waar ze goed in zijn, dan halen zij het maximale voor jou eruit. Dus je moet goed positioneren. Hoe leg ik dat nou even nog wat makkelijker uit? Voetbal, hè? Iedereen die weet wel wat voetbal is. Stel je hebt twee teams. Helmond 1 en Helmond 2. Het eerste team van Helmond, het tweede team van Helmond. Het eerste team van Helmond is veel beter natuurlijk als het tweede team. Hè? Dat is logisch, want anders dan doet de coach iets verkeerd. Maar stel nou dat die coach zegt tegen zijn eerste team, jullie gaan allemaal uit positie spelen. Dus met andere woorden, de keeper gaat niet in het doel staan, maar die is met voor. De spits gaat in de verdediging en hij hutselt alles helemaal door elkaar. Het eerste team. Het tweede team doet hij niks aan. Wie wint er? Tweede team, hè? En hoe komt dat? Omdat het eerste team niet staat daar waar die moet staan. Nou, zo is het ook in een gemeente. Dat mensen moeten daar neergezet worden waar ze horen te staan, goed gepositioneerd. En dat doe je niet zomaar in één keer. Je moet mensen bestuderen, je moet ervoor bidden, je moet de dingen aan de Heer met de Heer overleggen. Dat kost tijd. Je moet mensen trainen. En hoe kan je dat doen? Allemaal mooi, leuk gezegd. Hoe kan je mensen trainen? Eerste punt. Ik doe het. Ik ben oudste, althans ik was oudste, ik ben dit jaar gestopt als oudste. In Eindhoven. Maar ik ben oudste. Ik moet laten zien dat ik het kan. Dus ik doe het eerst zelf. Als ik het zelf niet kan, kan ik iemand ook niet leren. Als ik niet kan metselen, kan ik niet leren iemand te metselen. Als ik geen brood kan bakken, kan ik niet iemand leren brood bakken. Heel simpel. Ja, je moet het sowieso doen. Ja. Nee, lukt niet. Tweede punt is, ik doe het. En jij gaat met me meedoen. We gaan het samen doen. Eerst ik, dan jij. Derde is, nou ga jij eerst doen. Nou ga ik kijken. Dus nu jij eerst, dan ik. Ik help jou om beter te worden. Ik help jou je fijn te tunen, bijstellen. En dan tenslotte, en nu doe je het alleen. Je hebt mij niet meer nodig, je doet het goed. En als jij het dan goed doet, ga je uiteindelijk weer iemand anders leren. Reproduceren. Dan komen we bij de laatste. 5. Op niveau 5, dan kom je alleen maar als je iets leiderschap van nature in je hebt. Of wanneer je door de gaven van Gods Heilige Geest daar terecht komt. Iemand op niveau 5 helpt mensen om uiteindelijk tot niveau 4 te komen. Wie waren daar voorbeelden van? Paulus bijvoorbeeld. Hij leidde Timotheus en Silas op. In Handelingen kunt u dat zien. Jezus zelf natuurlijk. Hij leidde zijn discipelen op om dienstbaar te zijn. Jezus deed dat 3 jaar over. We kunnen het allemaal lezen in de Bijbel. Zij volgen je om de kwaliteiten die jij hebt in je leven. Ze volgen je om hetgeen wat jij gedaan hebt. Wij volgen Jezus om datgene wat hij voor ons gedaan heeft aan het kruis van Golgotha. Dus op dat niveau kom je niet zomaar. Het is een proces. En nu denk je bij je eigen, nou, we hebben 5 niveaus besproken. Ik heb de Bijbeltekst bij staan, Filippenzen 2, vers 5 tot 11. Leiderschap is dienstbaar zijn. En nou denk je, ja, welk niveau zit ik nou eigenlijk? Zit ik op 1? Zit ik op 5? Hoe leg ik die verbanden? Nou, help ik je even gauw uit de droom. Dat kan verschillend zijn. Heel simpel. Als ik in de gemeente in Eindhoven kom, dan kennen de mensen mij. Die weten waar ik 30 jaar voor gestaan heb. En die zetten mij op een bepaald niveau neer. Als ik in een gemeente kom die mij totaal niet kent, dan ben ik voor hen misschien op niveau 1. Wie ben jij eigenlijk? Ken je helemaal niet. Ik kan het allemaal wel zeggen. Ik heb het je nooit zien doen. Dus dat kan verschillen. Relaties onderling, hè. Kijk, ik kan hier iets vertellen. En sommige mensen van jullie kennen me al heel lang. Die zeggen, ja Michel, jij bent op dat niveau. Anderen zeggen, ja, maar ik heb het eerst gehoord, leuk. Op niveau 1. Ik vertel hetzelfde verhaal, dezelfde preek. En iemand anders, de een beoordeelt me anders dan de andere. Dus je kan niet zeggen van, nou, ik ben voor iedereen op dat niveau. Dat kan totaal verschillend zijn. Dus dat weet je niet. Voor sommigen ben je op 2, op andere 4. En hoe maak je dat nou zichtbaar? Nou, schrijf eens op, misschien hier voor de leiding in de gemeente, van oké, al deze mensen die bij mij in de gemeente komen, wat is mijn relatie tot hun en in welk niveau sta ik in relatie tot hun? En de mensen zelf kunnen dat ook doen. Welk niveau staat die leider ten opzichte van mij? En dan kan je daar aan gaan werken. Het is niet dat je zwak of sterk of wat dan ook bent, maar het is gewoon, ik wil leren om goed leiderschap te geven in mijn leven. En dat, nogmaals, kan op verschillende niveaus zijn. Het is vandaag moederdag, hè, en je kinderen kijken ook op een bepaalde manier tegen je op. Er zijn zelfs kinderen die zeggen, ik heb een waardeloze vader of waardeloze moeder. Hij heeft me altijd geslagen, dit of dat, en ik moest altijd doen wat ze zeiden. Niveau 1. En er zijn kinderen die zeggen, ik zie nou bij mijn jongste dochter, die gaat nou trouwen en die wil eigenlijk nou alles gaan doen wat de moeder altijd deed. Nou, je had 5 jaar geleden moeten komen. Toen was het verhaal heel anders. Maar dat is ook gegroeid, hè. Snap je, dus op elk niveau komt dat terug. En mensen, of ze het nou weten of niet, die beoordelen je langs deze 5 punten. Misschien onbewust, maar ze kijken door de bril van deze 5 punten. En dan zetten ze jou op een bepaald niveau neer. En dat is goed om dat te weten. En mensen commenteren zich steeds meer aan jou hoe hoger je op deze ladder gaat. Dan kan de laatste foto. Deze man was voor mij een voorbeeld. Als kind zag ik hem al op tv. En als je ziet wat deze man allemaal bereikt, of je nou jong, rijk, oud was, of de gemeente nou vol zat, niet vol zat. Hij zat er en hij wilde altijd de mensen leren. Hij had altijd aandacht voor de mensen. Wie ze waren. Deze man is ons, Billy Kreem, de meeste van jullie kennen hem wel, nog niet zo lang geleden ons ontvallen. En dat is, als je zegt van, ja, daar wil ik naartoe groeien. Is dat verkeerd? Helemaal niet. Wij mogen voorbeelden in ons leven hebben. Het ultieme voorbeeld is Jezus Christus natuurlijk zelf. Maar ook in het dagelijks leven mogen wij voorbeelden hebben. Ik wil graag een voorbeeld zijn voor mijn zoon, bijvoorbeeld. Er is niks mis mee. Dat is heel goed. Waarom heb ik dit gesproken? Ik kom tegenwoordig in heel wat gemeentes die overhoop liggen. Dat is ook een van de redenen waarom ik gestopt ben in Eindhoven. Omdat het helemaal misgaat op leiderschap. En we hebben goede leiders nodig. En hier zitten mensen, hier zit potentieel. Hoe vaak hebben wij niet gezegd, sommige mensen lopen al 30 jaar mee. Nou, je had het woord van God al binnenstebuiten moeten kennen. En nog steeds nemen ze hun positie in Christus Jezus niet in. En dat vind ik erg. Weet u, we moeten iets gaan doen met de kennis die we hebben. We moeten iets gaan doen met degene wat in ons zit. En we hebben allemaal potentieel in ons zitten. Het laatste voorbeeldje was een jongen bij ons in de jeugd. En de meeste van jullie kennen hem wel. De jongen die kwam jaren geleden, ik heb hem nou jaren geleden niet meer gezien. Maar niet gezien, maar die kwam. Hij zegt, ik kan helemaal niks. Ik kan helemaal niks. Jullie doen allemaal wat, ik kan helemaal niks, zegt hij. Ik zeg, Bas, ik heb voor jou de job. En hij zegt, wat dan? Ik zeg, jij gaat de frikandellen maken op de jeugd. De frikandellen waren maken. He, ik zie jou daar wel in als de leading man. Maar het gaat niet om het grootste, hè? Dat denken wij, hè? Het gaat niet om het grootste. Het gaat erom dat iemand waarde ziet in zijn leven. Waarde creëren in mensen. Nou, hij ging die frikandellen, hij maakte het goed. En oh wee, als jij dacht dat je dat baantje van hem overnam, hè, dan had je het mis. Want hij was de frikandellenkoning, hè? Hey, dit is al jaren geleden. Ik wil alleen maar even een voorbeeld geven. Hoe wij met elkaar om moeten gaan. En als je dat gaat doen, dan vinden mensen het fijn om naar de gemeente te gaan. En die voelen zich ziek als ze niet kunnen gaan naar de gemeente. Weet je, en dat is, dan gaan we met elkaar groeien. Laat dat onze focus zijn voor de komende tijd. Amen.